Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt overlopen we samen enkele zaken in de programmatie op Radio Maria voor de komende week. Ook gaan we het hebben over Miguel Lopez, want hij is een stralende misdienaar. En we lezen ook graag een brief voor, een brief dat eigenlijk deel uitmaakt van de verzameling Brieven aan beroemde mensen. Maar eerst muziek. Dit is het lied Holy Forever, heilig voor eeuwig.
A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are living. Forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever.
Heilig voor eeuwig, u bent heilig voor eeuwig. Een mooi lied van Chris Tomlin, Holy Forever. Beste luisteraars, laten we samen eventjes vooruitblikken op de programmatie hier bij Radio Maria. Enkele bijzonderheden. Nu zondag 27 oktober om 10:00 de Eucharistieviering, zoals altijd, maar dit keer dus uitgezonden vanuit de Sint-Pietersbasiliek te Rome. En waarom wel met deze Eucharistieviering? Wel, dat is tevens ook het besluit van de tweede sessie van de 16e gewone bisschoppensynode. Daarom wensen we ook die Eucharistie vanuit Rome uit te zenden. En graag geef ik ook even mee, beste luisteraars, dat komende vrijdag 1 november, feest van Allerheiligen, dat de Eucharistieviering zal uitgezonden worden om 10:00. Het is een feestdag, gelijk een zondag, dan is de Eucharistieviering om 10:00 en uitgezonden vanuit de kapel van de studio's van Radio Maria. U bent dus van harte welkom om de Eucharistieviering samen met ons te komen meevieren hier in de kapel of van thuis uit, want dat zenden we uiteraard ook uit. Dat is voor vrijdag 1 november, Eucharistieviering om 10:00. En vanaf nu zondag, 27 oktober dus, kan u ook luisteren naar verschillende nieuwe afleveringen. Dan starten er verschillende nieuwe afleveringen van het programma Boekad. Van nu zondag tot de week daarop, zondag, dat is dan, ik neem de kalender er eventjes bij, tot en met 3 november gaat u dagelijks om 7:30 in de plaats van elke dag telt, met een herhaling om 16:00, kunnen luisteren naar het programma Boekad. En daar wordt er uit een bijzonder boekje voor gelezen. De titel van dat boek is De priester als profeet. 10 grote priestergestalten. En in dit boek worden 10 zeer gevarieerde persoonlijkheden beschreven. Mannen van God wier passie het was mensen te ontmoeten en naar God te brengen. De eigenheid en overtuigingskracht van de priester blijken essentieel te zijn voor het vertrouwen in de toekomst van de kerk. Deze priesters tonen de rijke mogelijkheden van hun levensstaat en staan in belangrijke mate garant voor de vitaliteit van de kerk van Jezus Christus. Ook wordt in hun levensverhaal iets zichtbaar van de telkens terugkerende weerstanden die steeds opnieuw overwonnen moeten worden in de branding van onze wereld. De overtuigende priester weet zich daarbij door God geleid en vindt telkens opnieuw genadevolle vreugde in zijn leven te midden van de mensen. En ik kan u al verklappen over welke priesters er wordt gesproken, beste luisteraars. Als eerste Niels Stensen, gevolgd door Jean-Marie Vianney, Damiaan de Veuster, Titus Bransma, Antoine Chevrier, John Henry Newman, Edward Poppe, Petrus Donders en Eustachius van Lieshout en Karl Leisner. En dit boekje, uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida, werd geschreven door Monseigneur Schreuder. Hij studeerde theologie, catechetiek en geschiedenis in Straatsburg, Lyon en Nijmegen. Hij was bijna 2 decennia lang docent in het middelbaar onderwijs, daarna was hij vicaris-generaal in het bisdom Sertogenbosch. Als priester is hij als docent en spiritueel verbonden aan het diocesane grootseminarie Sint-Jan Centrum, geeft hij les aan de Kairos-opleiding in Roermond en verzorgt hij ook bezinningsdagen en publiceert hij over spiritualiteit. Dit boekje dus wordt voorgelezen, beste luisteraars, in het programma Boekad vanaf nu zondag, 7:30, elke dag een nieuwe aflevering, tot en met zondag 3 november en na elke eerste uitzending zeker ook te herbeluisteren op onze website. Jezus, u alleen bent genoeg, u bent alles voor mij. Een lied van priester Andreas Schatzel en pater Sandesh Manuel. Beste luisteraars, Oktober is de maand van de bewustwording van het syndroom van Down. En ter ere van deze gelegenheid willen we het vreugdevolle moment delen waarop de 9-jarige Miguel López missienaar werd in de parochie Santa Rosa de Lima in Brazilië. Miguel's moeder, Tasia, vertelde aan onze collega's van Alitea dat de familie al naar dezelfde kerk gaat sinds Miguel een baby was. Hij heeft catechese gevolgd in de parochie en toen het tijd was om zich in te schrijven om misdienaar te worden, aarzelde Miguel geen moment. En de mama van Miguel, Tasia, die heeft een mooie video gedeeld. En je ziet in die video een trotse jongen die zich bij de andere kinderen voegt om misdienaar te worden. En terwijl zijn vreugde voelbaar is, lijkt het ook aanstekelijk. Iedereen die deelneemt aan de mis lijkt even blij te zijn als de jongen. En we zien de misdienaars hun nieuwe rol op zich nemen en hun taken met zichtbaar gemak uitvoeren. En dat filmpje is gevuld met knuffels, kusjes en natuurlijk ook veel eerbied. En het belangrijkste is dat het laat zien dat er echt een plaats is voor kinderen met het syndroom van Down om de Heer actief te dienen. En we zullen ook een foto van Miguel op onze website plaatsen. Tasia, de moeder van Miguel, vertelde aan onze collega's van Alitea dat zij en haar man ontdekten dat Miguel het Down-syndroom had toen ze 7 maanden zwanger was. En vertelde: de dokter wilde dat ik abortus zou plegen. En wij zeiden nee. Miguel heeft een hartziekte en heeft al een hartoperatie moeten ondergaan. Maar Tasia zegt: zijn leven is een wonder. Haar zoon gaat naar een gewone school en neemt deel aan verschillende therapiesessies om hem te stimuleren. Hij heeft ook heel veel vrienden. En ze vertelde verder: Het enigste wat wij wilden, was dat hij dit alles zou beleven, wat hij nu beleeft. We zijn gelukkig, te gelukkig. En ze wees er wel op. Ik zeg dat ouders moeten geloven. Als een van je kinderen zegt dat hij het kan, moeten we luisteren. En we wensen proficiat aan Miguel en zijn familie en we bidden dat hij nog vele succesvolle jaren als misdienaar voor zich heeft. En aarzel niet om een kijkje te nemen op onze website, beste luisteraars, radiomaria.be, bij het programma Elke Dag Telt. Daar gaat u een prachtige foto zien van de stralende 9-jarige Miguel López.
C'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, we gaan jullie een brief voorlezen. Niet zomaar een brief, maar een brief dat werd geschreven door Paus Johannes Paulus I toen hij nog patriarch van Venetië was. Zijn verzameling Brieven aan beroemde mensen wordt een beetje beschouwd als het geestelijk testament van de lachende paus, die in zijn 33 dagen durend pontificaat niet de tijd heeft gehad iets anders op schrift te zetten. En deze brief die we vandaag gaan voorlezen is niet gericht aan een bestaand personage, een bestaand persoon, maar wel aan een personage, namelijk Pinocchio.
Aan Pinocchio. Pinocchio, het houten kereltje, is een onsterfelijk figuur uit het verhaal van die naam, geschreven door de Florentijn Collodi, pseudoniem van Carlo Lorenzetti. Die leefde van 1826 tot 1890. Wanneer de Pinocchio's, kinderen, van vandaag opgroeien, krijgen zij te maken met de problemen van de liefde. Op dit gebied wordt door menigeen een verregaande vrijheid verdedigd. Maar onze jongeren moeten die niet aanvaarden. Hun liefde moet blijven als een mooie bloem. Als je verliefd raakt. Carissimo Pinocchio. Ik was 7 jaar toen ik voor het eerst die avonturen las. Ik kan niet zeggen hoe fijn ik die vond en hoeveel keren ik ze gelezen heb. In jou zag ik als jongen mezelf terug. In jouw omgeving zag ik mijn eigen omgeving. Dikwijls dwaalde jij midden in het bos, door de velden, op het strand, door de straten. De vos, de kat, de hond Medoro liepen met je mee, en ook de jongens die elkaar met boeken bekogelden. Het leken me mijn eigen omzwervingen, mijn makkers, de straten en velden van mijn dorp. Jij ging de woonwagens bekijken die op het plein waren aangekomen. Dat deed ik ook. Je had wel eens een bokkenpruik op, je trok vieze gezichten, je stak je hoofd onder de dekens voordat je het glas met die bittere medicijn nam. Dat deed ik ook. Die snee brood aan beide kanten besmeerd, die rumboontjes, die suikerballen, soms zelfs een ei, een peer. Ja, de schil van de peer vormden voor jou het summum van heerlijkheid, gulzig en hongerig als je was. Zo ging het ook met mij. Op weg naar school en terug raakte ik ook verwikkeld in gevechten, in de winter met sneeuwballen, de rest van het jaar met de vuist of op andere manieren. Soms won ik, soms verloor ik. De balans probeerde ik ongeveer in evenwicht te houden. Thuis zeurde ik er niet over als ik verloren had, want als ik geklaagd had, zou ik er nog een pak slaag bij gekregen hebben. Nu ben je teruggekomen. Je hebt met ons gesproken, niet meer vanaf de bladzijden van het boek, maar vanaf het televisiescherm. Maar je bent nog precies dezelfde jongen van vroeger. Ikzelf ben oud geworden. Ik bevind me nu, als ik het zo zeggen mag, aan de andere zijde van de barricade. Ik herken mezelf niet meer in jou, maar in je raadgevers, Geppetto, de meester timmerman die je maakte, de sprekende krekel, de merel, de papegaai, de glimworm, de krab, het marmotje. Die hebben getracht je goede raad te geven, hoe je je als kind moest gedragen, al heb je er niet naar geluisterd, behalve in het geval van de tonijn. Ik tracht je raad te geven voor je toekomst als jongen en als jonge man. Nee, ik zal niet steeds op hetzelfde blijven hameren. Ik voel er niets voor het lot te delen van de sprekende krekel. Heb je gemerkt dat ik onder je adviseurs niet de blauwharige fee genoemd heb? Haar manier van doen bevalt me namelijk niet. Door moordenaars achterna gezeten, beuk je wanhopig op haar deur. Ze verschijnt voor het venster met een bleek gezicht als dat van een wassenbeeld. Ze maakt niet open en laat je aan je lot over. Het is waar, nadien verlost ze je uit de eik waaraan de rovers je ophingen. Maar dan neemt ze je weer lelijk beet door 4 inktzwarte konijnen in je ziekenkamer binnen te laten komen, een doodskist op hun schouders dragend. En voorts, als door een wonder ontsnapt uit de braadpan van de groene visser, kom je verkleumd naar huis, door stikdonkere nachten en bij stromende regen. Maar de fee zorgt dat je de deur gesloten vindt en op je wanhopig kloppen stuurt ze te lange lesten de slak naar beneden, die 9 uren nodig heeft om van de 4e verdieping naar de deur te komen en jou, die half dood bent van de honger, een brood van gips te brengen, een haantje van papier-mâché en 4 natuurecht geverfde abrikozen van albast. Wel, zo doet men niet met opgroeiende jongens die fouten begaan. Vooral niet als ze de jaren bereikt hebben die men de mooiste of ook, en evenzeer, de moeilijkste leeftijd noemt. Die van 13 tot 16 jaar. De leeftijd waar jij nu ook aan toe moet zijn, Pinocchio. Je zult merken dat het een moeilijke leeftijd is. Niet alleen voor jou, maar ook voor je opvoeders. Niet langer kind, zul je van het gezelschap, de boeken en het spel van de kleinen niets meer willen weten. Nog niet volwassen, zul je je onbegrepen en min of meer afgewezen voelen door de groten. Je zult hard groeien en opeens het gevoel krijgen dat je benen kilometers te lang en je armen als molenwieken zijn, terwijl je stem heel anders gaat klinken dan eerst. Je gaat heel sterk de noodzaak voelen om je ik te bevestigen. Enerzijds ga je je afzetten tegen het milieu van het gezin en de school, anderzijds steven je met volle zeilen de solidariteit binnen van de groep jongens, de club waar je bij hoort. Je zult onafhankelijkheid eisen van je familie en anderzijds ernaar hunkeren door je leeftijdgenoten aanvaard te worden en je naar hen te richten. Wat een zorg om toch vooral niet anders te zijn dan de anderen. Wanneer de club heen gaat, daar ga jij naartoe. Waar zij stilstaat, daar sta jij stil. Het vermaak, de taal en het tijdverdrijf van de anderen maak je tot de jouwen. Zoals zij erbij lopen, loop jij erbij. De ene maand dragen ze allemaal pullovers en blue jeans. De volgende maand loopt iedereen in leren vest, gekleurde broek, zwarte schoenen met witte veters. In sommige dingen zijn jullie anticonformistisch, maar in anderen, zonder dat jullie het je realiseren, voor de volle 100% conformistisch. En hoe wisselvallig is je humeur? Vandaag blij en volgzaam als toen je 10 jaar was, morgen lastig als een ziekelijke, oude driftkop van 70. Vandaag wil je vliegenier worden, morgen besluit je toneelspeler te worden. Vandaag ben je moedig en onbevooroordeeld, morgen verlegen en bijna bang. Hoeveel geduld, toegeeflijkheid, liefde en begrip zal meester Geppetto met je nodig hebben? Er is nog meer. Je zult introspectief worden. Dat wil zeggen, je zult jezelf van binnen gaan bestuderen en je zult daar nieuwe dingen vinden. Je zult melancholisch worden. Je zult de neiging hebben om te dagdromen. Je zult gevoelig en zelfs sentimenteel zijn. Het kan gebeuren dat je al op de 3e of 4e klas van het gymnasium een vlam krijgt. Niet zoals de kaarsdragende misdienaartjes, maar zoals de jonge David Copperfield die zegt: "Ik aanbid Miss Shepherd. Ze is een meisje met een kort manteltje, een rond gezicht en krulharen. In de kerk kan ik niet in mijn gebedenboek kijken, omdat ik de hele tijd naar Miss Shepherd kijken moet. Voor mij hoort Miss Shepherd bij de koninklijke familie. Op mijn kamer roep ik soms ineens uit, oh, Miss Shepherd. Waarom ik haar soms heimelijk een dozijn okkernoten toestop, ik weet het niet. Ze zijn geen symbool van mijn genegenheid. En toch voel ik ze dat ze bij Miss Shepherd passen. Ik geef haar ook taaie en smakeloze biscuits en vele sinaasappels. Miss Shepherd is het enige visioen dat mijn hele leven beheerst. Hoe komt het dat ik haar na enige weken links laat liggen? Me fluistert dat ze meer op heeft met die jongen van Jones. Op een dag dat ze met vriendinnen langs me heen liep, trok Miss Shepherd gezichten en barstte daarna met de anderen in lachen uit. Alles is nu uit. De verering voor een leven lang is verdwenen. In de kerkdienst op zondagmorgen komt Miss Shepherd niet meer voor en de koninklijke familie erkent haar niet langer. Wat Copperfield overkwam, overkomt alle jongens en het zal jou ook overkomen, Pinocchio. Maar hoe zul je bij dit alles door adviseurs worden bijgestaan? Voor het verschijnsel van de lichamelijke groei zou je volgende sprekende krekel onze oude Vittorino da Feltri kunnen zijn. Een renaissance-pedagoog die veel op had met jongens van jouw leeftijd en die bij de opvoeding enorm veel belang hechtte aan oefeningen in de open lucht. Paardrijden, springen, schermen, jagen, vissen, lopen, boogschieten, zingen. Met al deze middelen beoogde hij het gunstig klimaat te bevorderen van zijn Casa Gioiosa, oftewel vreugdenhuis. De school die hij te Mantua leidde, en tevens wilde hij daardoor een uitlaat verschaffen aan de fysieke uitbundigheid van zijn jonge leerlingen. Hij zou zonder meer beaamd hebben wat Parini later heeft gezegd. Veel vermag een vurige geest, levend in een sterke leest. Je vriend, Tonijn, die je veilig op zijn rug naar de oever droeg, vlak nadat je uit de buik van de walvis ontsnapt was, zou je, rustig en overredend als hij is, kunnen blijven helpen bij de aanstaande en boven reeds genoemde crisis om jezelf te worden. Jullie, jonge lui van vandaag, dromen echt niet alleen maar van auto's als automobielen, maar ook van een hele rij morele auto's, zoals autonomie, autodeterminatie enzovoort. Op alle gebieden willen jullie autonomie, zelfbeschikking. In Bolzano hebben jongens zelfs een autoschool willen inrichten, dus een school die ze zelf zouden besturen. De kalme, wijze Tonijn zou zeggen, zelfstandigheid, goed, maar dan beetje bij beetje, geleidelijk. Je kunt niet plotseling van de totale afhankelijkheid van schooljongen overstappen naar de volledige autonomie van de volwassenen. Maar ook kun je tegenwoordig niet meer de straffe methoden van vroeger gebruiken. Naar gelang je groter wordt, Pinocchio, zal ook het verlangen naar zelfstandigheid in je groeien. Laat dus het juiste inzicht van je rechten en plichten in jezelf groeien met de hulp die van buitenaf komt, van goede opvoeders. Laat het verantwoordelijkheidsgevoel in je groeien, zodat je van die autonomie een goed gebruik kunt maken. En hij vervolgt, luister eens hoe een eeuw geleden de twee gebroeders Visconti Venosta opgevoed waren. Het waren Giovanni, een schrijver, en Emilio, een politicus, ten tijde van het Risorgimento van ons vaderland. De laatste zegt, een van de opvoedingsmethoden van mijn vader was om zo goed hij kon achter zijn kinderen te staan. Hij eiste van ons een onbeperkt vertrouwen en schonk ons ook veel vertrouwen terug. En hij leerde ons onszelf te beschouwen als mensen die hun leeftijd iets vooruit waren. Zo wakkerde hij in ons het verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel aan. Wij werden behandeld als kleine volwassenen, wat we geweldig vonden. Vandaar dat we probeerden ons op dat niveau staande te houden. Beste Pinocchio, op hun reis naar zelfstandigheid komen de jonge lui op de leeftijd tussen 17 en 20 jaar bijna allemaal een heel groot struikelblok tegen. Het probleem van het geloof. Dat staat jou dus ook te wachten. De argumentaties tegen de godsdienst zul je inademen zoals je de lucht inademt. Op school, in de fabriek, in de bioscoop enzovoort. Als je geloof een berg goede tarwe is, dan zal er een leger van muizen op afkomen. Als het een kleed is, zullen honderden handen dit willen verscheuren. Als het een huis is, zal het houweel het beetje bij beetje willen afbreken. Je zult je moeten verdedigen. Alleen wat verdedigd wordt, blijft behouden. Voor vele aanmerkingen op het geloof is er een afdoend antwoord. Voor anderen heb je nog geen afdoend antwoord gevonden. Wat te doen? Niet je geloof overboord gooien. 10.000 moeilijkheden wettigen nog niet één twijfel, zei Newman. En houd twee dingen goed in de gaten. Ten eerste, je moet je houden aan elke zekerheid, ook al is het niet de evidente zekerheid van de wiskunde. Dat Napoleon, Caesar of Karel de Grote bestaan hebben, is niet zeker zoals 2 × 2 = 4 is. Maar het is zeker met een menselijke, historische zekerheid. Evenzo is het zeker dat Christus bestaan heeft en dat de apostelen hem dood en weer verrezen hebben gezien. Ten tweede, de mens moet gevoel hebben voor het mysterie. Van niets weten we alles, heeft Pascal gezegd. Ik weet veel van mezelf, maar niet alles. Ik weet niet precies wat mijn leven is, wat mijn denken, hoe mijn gezondheidstoestand enzovoort. Hoe wil ik dan van God alles kunnen weten en begrijpen? De meeste bezwaren die je te horen krijgt, zullen de kerk betreffen. Soms kan daarbij een kwinkslag helpen, zoals door de schrijver Pitti Rilli vertelt. In Londen, in Hyde Park, staat iemand in de open lucht te spreken. Hij wordt telkens in de rede gevallen door een man die er slecht gewassen en ongekamd uitziet. Opeens roept deze man: "De kerk heeft al 2000 jaar bestaan en de wereld is nog steeds vol dieven, echtbrekers en moordenaars." De spreker antwoordde: "Al 2 miljoen jaren is er water op de wereld. En kijk eens hoe je nek eruit ziet." Met andere woorden, er zijn slechte pausen, slechte priesters, slechte katholieken geweest. Maar wat wil dat zeggen? Dat men het evangelie gevolgd heeft? Nee, het betekent in tegendeel dat men in die gevallen het evangelie niet gevolgd heeft. Beste Pinocchio, over jonge lui bestaan twee beroemde gezegden. Het eerste, die ik je aanbeveel, is van Lacordaire. Heb een mening en houd eraan vast. Het tweede van Clemenceau kan ik je bepaald niet aanbevelen. Hij heeft geen overtuigingen, maar hij verdedigt ze met vuur. Willen we weer terugkeren naar David Copperfield? De herinnering aan Miss Shepherd ligt al een jaar of wat achter hem. Nu is hij 17 en hij wordt opnieuw verliefd. Ditmaal aanbidt hij een meisje dat Larkins heet. Zijn dag is gelukkig als hij haar enkel maar heeft kunnen toeknikken. Hij voelt zich pas op zijn gemak als hij zijn beste kleren aan heeft en hij laat voortdurend zijn schoenen poetsen. Hij dagdroomt. Oh, als morgen haar vader eens kwam en zei: "Mijn dochter heeft me alles verteld. Hier heb je 20.000 pond, wees gelukkig samen." Dan droomt hij dat zijn tante vertederd is en haar zegen geeft over dit huwelijk. En terwijl hij zo droomt, trouwt dat meisje Larkins met een man die hop verbouwt. 2 weken lang zit David in de put. Hij doet zijn ring af, trekt slordige kleren aan, gebruikt geen pomade meer, laat zijn schoenen niet meer poetsen. Wat later slaat de bliksem weer in. Nu is het Dora. Hij zegt: ze was voor mij een bovenaards wezen. Ze was een fee, een nimf. Ze was ik weet niet wat. Al wat nooit iemand gezien heeft. In één enkel ogenblik was ik opgeslokt door een afgrond van liefde. Hals over kop erin getuimeld, voordat ik een woord had kunnen zeggen. Dit zijn doorzichtige citaten. Je kunt er zo de problemen van de liefde en de verloving uit aflezen. Problemen waarop jij je ook moet voorbereiden, beste Pinocchio. We zijn hier op een terrein waar tegenwoordig, door sommigen, een uiterst ruimdenkende moraal wordt voorgestaan. Al kan men toegeven dat voorheen op dit gebied over bepaalde zaken wel wat te streng gedacht is, de thans wel verdedigde, al te brede opvatting moeten de jongelui zeker niet overnemen. Hun liefde, zei er een, met een hoofdletter, mooi als een bloem, kostbaar als een parel en niet vulgair als de droesem onder in het glas. Zij moeten zich iets weten te ontzeggen en uit de buurt blijven van personen, plaatsen en vermakelijkheden die voor hen een gelegenheid tot kwaad zijn. Je zegt: hebt u dan geen vertrouwen in mij? Jawel, we vertrouwen je. Het is niet uit wantrouwen dat we je eraan herinneren dat we allemaal blootstaan aan bekoringen. En het is liefde als we tenminste de onnodige bekoringen op je weg trachten te verwijderen. Kijk maar eens naar automobilisten. Die vinden op hun weg de verkeersagent, stoplichten, witte strepen, inrijverboden, stopverboden. Allemaal dingen die op het eerste gezicht vervelende beperkingen lijken, gericht tegen de autorijder. Maar in werkelijkheid zijn ze ten gunste van de autorijder, omdat ze hem helpen veilig en prettig te rijden. En als je een verloofde hebt, of ze nu Shepherd, Larkins of Dora heet, respecteer haar. Verdedig haar tegen jezelf. Jij verwacht dat zij voor jou haar eer zal bewaren? Terecht. Maar doe jij dan hetzelfde voor haar? Trek je niets aan van vrienden die verhalen opbrengen over hun successen, die er groot op gaan en menen briljant te zijn vanwege hun avonturen met vrouwen. Briljant en sterk is iemand die zichzelf kan overwinnen en die zich schaart bij de groep van jongelui die de aristocratie van de geest vormen. Als men verloofd is, moet de liefde je niet zozeer zinnelijk genoegen verschaffen, als wel vreugde, die je verstandelijk en gevoelsmatig kunt ervaren, omdat de liefde getoond wordt op een manier die liefdevol is, maar ook correct en waardig. Overeenkomstige adviezen incasseert ook de andere partij, als zij tenminste preken kan uitstaan. Lieve Dora, of Miss Larkins of Shepherd, zegt haar moeder, laat ik je herinneren aan een biologische wet. Een meisje heeft zichzelf op seksueel gebied meestal beter in bedwang dan een jongen. Fysiek is de man sterker, maar geestelijk is de vrouw sterker. Het lijkt zelfs alsof God besloten heeft de goedheid van de mensen vooral te laten afhangen van de goedheid van de vrouw. Straks zal het zielenheil van je man en dat van je kinderen mede van jou afhankelijk zijn. En op het ogenblik zijn dat reeds de zielen van je vrienden en die van de jongen die verliefd op je is. Je moet gezond verstand gebruiken voor twee. In bepaalde dingen moet je nee kunnen zeggen, ook als alles je schijnt uit te nodigen om ja te zeggen. Je verloofde zelf, als hij een goede jongen is, zal je in zijn beste ogenblikken dankbaar zijn en hij zal dan tot zichzelf zeggen: mijn Dora had gelijk. Ze heeft een geweten en gehoorzaamt daaraan. Later zal ze me trouw zijn. Maar het verloofde meisje dat te gemakkelijk is, geeft niet diezelfde garantie Hij loopt het gevaar dat zij, door onbezwaard toe te geven, de gevaarlijke kiem legt waaruit in de toekomst jaloersheid en achterdocht bij haar man kunnen opgroeien. Ik houd op, Pinocchio. Maar je moet niet zeggen dat het niet op zijn plaats was van Dora te spreken. Als jongen heb je de fee gehad, eerst als zuster, later als moeder. Nu je opgroeit tot jongeman, kan de fee naast je slechts een verloofde en bruid zijn. Of je zou broeder moeten worden. Maar me dunkt dat je daar de roeping niet voor hebt. Juni 1972.
En zo hoorde u, beste luisteraars, een brief geschreven door paus Johannes Paulus I, toen hij nog patriarch van Venetië was. En dat hoort bij zijn verzameling Brieven aan beroemde mensen.
Heel ons wezen, ons verstand, geven wij nu in uw hand. Maak ons met u verweven, tot één volmaakt patroon. Om het evenbeeld te worden van uw Zoon.
En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Nog even een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Overvloed geeft de Heer daarboven. Onze aarde draagt haar gewas. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 85, vers 13. Overvloed geeft de Heer daarboven. Onze aarde draagt haar gewas. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. En we zijn opnieuw terug met nieuwe uitzendingen van Elke Dag Telt op maandag 4 november. Tot de volgende keer.